God zegen.
Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Welgelukzalig die gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. Gemeente, we zingen uit de berijming van deze psalm, psalm 65 daarvan, vers 1 en vers 3. Op deze bijzondere dag, deze hemelvaartsdag, willen we ook graag ons geloof belijden. En dat willen we doen met de woorden van vraag en antwoord 49, 50 en 51 uit zondag 18 en zondag 19. En we zingen daarna uit Psalm 24, het vierde vers, verhoog op poorten nu de boog, opdat de koning der ere mogen inrijden. 24 vers 4. En ieder van u, van jullie beleiden met mij in zijn of haar hart. Wat voor nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? En dan is het antwoord ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere, ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker onderpand hebben. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Dan vraag en antwoord 50, waarom wordt daarbij gezet zittend aan de rechterhand van God? Aangezien Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. En dan vraag en antwoord 51, welk nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. En daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschermt en bewaart. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, U Vader, Zoon en Heilige Geest, U de drie enige, U de hoogverhevene, maar U die ook zo laag bent neergedaald in Uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En wij danken U, Heer Jezus Christus, dat U die weg hebt willen gaan. En dat U nu hierboven bent, als onze voorspreker, voor het aangezicht van Uw hemelse Vader, om daar voor Uw kerk te pleiten, te bidden, onze gebeden te heiligen, te zuiveren en door te geven aan de Vader. Heer, wat een troost, we hebben het beleden met het leerboek van onze kerk dat ons vlees al boven is als onderpand, dat U als het hoofd ook Uw lidmaten tot U zult nemen, opdat ze zullen zijn waar U bent. En geef dan dat dat voor ons ook werkelijk de troost mag zijn. En dat we het ook vast mogen geloven dat wij tot die lidmaten mogen behoren. En dat daar hierboven onze toekomst ligt. Heere, wij danken U dat U ons niet alleen hebt gelaten toen U opvoer naar de hemel. maar dat u uw geest hebt gezonden, u die uw kerk geen wezen wilde laten, maar die in uw geest neerdaalde, om ons met hem alles ook verder te schenken, dat het zo ook ons deel zou worden. Heer, dat we zouden leven uit de vergeving van zonde, de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid. En dat u van boven ook alle hemelse gaven uitgiet om ons er rijk in te laten delen. Heer, wat een troost te weten dat u beschermend en bewarend rondom uw bruidskerk heen bent, heen staat. Heer, wat kunnen er een vijanden zijn? En die vijanden zijn er soms volop. Er kan zoveel zijn wat het donker maakt in het leven. Heer, het kan zomaar zijn dat we overvallen worden door depressiviteit. Dat we het leven niet meer zien zitten. Heer, dat alle kracht ons ontnomen wordt. Heer, dat we ook levensmoe zijn geworden. De vijand van eenzaamheid kan er zijn, de vijand van pijn en van verdriet, de vijand van rouw. U weet alle dingen. Heer, en die vijand kan er al zijn als we jong zijn. Omring ons met uw liefde en met uw genade. En zo vanuit dit kerkgebouw, waar u ons als gemeente naar uw naam genoemd, bijeen hebt gebracht en daar danken we u voor, mogen we vanmorgen onze blik naar boven richten. Om van uw hulp en gunst te vragen, ja Heere, zo slaan wij het oog op u, totdat u ons genadig bent. En dan bidden we u, zoek ons op waar wij ons bevinden. En u weet waar we ons bevinden, Heere. En dan kan er ook zoveel onderscheid zijn, maar spreek vanmorgen tot ons hart. Spreek tot onze ziel. En u weet wat we nodig hebben, wat voor woorden we nodig hebben. Troost of vermaning, bemoediging. Mag het er allemaal in zitten en geef, Heere, dat we geraakt worden door uw woord voor het eerst of opnieuw. En als er dan van ons reactie gevraagd wordt, Heere, geef dat we er niet meer onderuit kunnen. Bewaar ons ervoor dat we op een dag als deze worden meegenomen in het rumoer van de wereld, terwijl we juist opgeroepen worden hemelgericht te leven. Want waar onze schat is, daar zal toch ons hart zijn. Heer, wij bidden, maak het allemaal goed. Help in de verkondiging van uw woord. Geef woorden om te spreken. Geef uw geest in rijke mate. Omdat er ook in alle rijkdom, blijmoedigheid en vrijmoedigheid mag worden uitgedeeld. Dat er geraapt mag worden. Dat er genoten mag worden van uw woord. Dat we tot ons mogen nemen. En dat het zijn werk mag doen in ons aller leven. Heer, we bidden voor allen die een speciale taak in deze dienst hebben. Vanuit het bestuur. We denken ook aan de organist. Geef ook hem alles wat nodig is. In de begeleiding van de lofzangen die we tot glorie van u mogen zingen. Heer, wij bidden voor de koster. Wij bidden voor degene die de techniek bedient. Voor de kinderen in de crèche. Wees ons allen. Ook de kinderen van de zondagsschool die afscheid nemen. Wees ons allen goed en genadig. Vergeef al het zondige. Onze verwachting is van u. En gedenk dan zo ook uw gemeente thuis. Om Christus Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel. Ik lees met u allereerst uit het evangelie naar Johannes, het 14e hoofdstuk, de eerste 11 versen. En vervolgens Handelingen 1, vers 4 tot en met 14. Allereerst Johannes 14, de eerste 11 versen. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om voor u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en voor u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij gekend had, zo zou gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon onze Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben. En de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Tot zover de evangelielezing. En vervolgens uit Handelingen 2, vers 4 tot en met 14. Handelingen 1, sorry. Vers 4 tot en met 14. En toen hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En toen ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vooral stilstaan bij Johannes 14, de eerste drie versen uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn veel woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om voor u plaats te bereiden. En zo, wanneer ik heen zal gegaan zijn en voor u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek hemelvaart in het Johannesevangelie. Hemelvaart in het Johannesevangelie. Maar We gaan eerst nog onze gaven geven en als voorbereiding op de preek ook nog zingen. En ik heb ook nog een afkondiging voor u wat de diensten voor aanstaande zondag 21 mei Deo Volente betreft. 10:00 dominee A. Snoek uit Kesteren en om 6:30 dominee H. Verheul uit Ede. En de collecten vandaag worden van u gevraagd in de eerste rondgang voor de kerkomroep en de tweede voor de plaatselijke gemeente. De heren zegenen u en uw gaven. En als voorbereiding op de preek zingen we dan op Psalm 47 vers 3 en 4. God vaart voor het oog met gejuich omhoog en zing des hoogste eer opdat ieder leer hoe hij heerst alom. 47, 3 en 4.
Thank you.
Gemeente en uit Amen van de preek zingen we Psalm 17, daarvan het 8e vers over het blij vooruitzicht dat ons streelt om eenmaal ontwaakt zijn lof te ontvouwen en hem in gerechtigheid te aanschouwen. 17 vers 8. Gemeente, jongens en meisjes, in gedachten zien we hem zitten, de Heer Jezus, te midden van zijn discipelen. En die discipelen zijn één en al aandacht. En hij vertelt en hij vertelt over zijn naderende afscheid. Het lijkt wel een soort afscheidsrede met een soort afscheidsfeestje tussen aanhalingstekens. Maar dit soort afscheidsfeestjes kunnen iets heel droefgeestigs hebben. Ik moet denken aan mijn zwager, hij is 54 jaar oud en hij is door de artsen opgegeven, uitgezaaide kanker. En aanstaande zaterdag viert hij zijn 30-jarig huwelijksjubileum. Hoe dubbel. Iedereen weet, het is de laatste keer. En dan toch dat nog vieren. Op de een of andere manier, hoe dan ook. Wel, zo is het hier ook heel dubbel. Afscheid van de Heer Jezus. Hij is bij elkaar. Hij spreekt erover. Maar het staat wel in het teken van zijn lijden en van zijn sterven. En hoe emotioneel kan dat zijn? En toch spreekt hij er heel vrijmoedig over. Ik ga heen. En wanneer ik heen gegaan zal zijn, dan. Gemeente, wij die achter zijn dood en opstanding en hemelvaart staan, denken al snel dat de heiland over zijn hemelvaart spreekt. En dat is ook zo. Anders zou dit tekstgedeelte voor vanmorgen niet zijn uitgekozen. Maar er is hier meer aan de hand. Want hier in Johannes 14, waar het hemelvaarts evangelie het evangelie naar Johannes klinkt, moet de Heer Jezus eerst nog sterven. En moet hij nog begraven worden en moet hij nog opstaan voordat hij uiteindelijk naar zijn vader gaat. Maar daar moet het naartoe gaan. Want daar hoort hij bij zijn vader. Daar komt hij vandaan. Hij is van boven. En niet van beneden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. En daarom heeft hij ook alle rechten om daar weer naartoe te gaan. En keert die onverrichte zaken terug? Nee, vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Gemeente, het is met geen pen te beschrijven wat de heiland daarvoor over moest hebben. Tussen ons en God was een kloof ontstaan die vanuit onze kant onoverbrugbaar was. Er was geen weg en er was ook geen omweg om weer bij God te komen. De weg was opgebroken en toen kwam Jezus. De weg om die twee kanten, de kant van de mens, gevallen zondaren, en de kant van God, de heilige, om die twee kanten weer te overbruggen door de weg die hij zelf is. Zo die beide zijden overbruggen, zodat er weer doorgaand verkeer kon komen tussen God en ons. En dat via het kruispunt Golgotha. Gemeente, maar dat ging niet zomaar. Want wat heeft de heiland daar veel voor over moeten hebben? Daar moest hij zichzelf voor over hebben. Jongelui, ik denk nog even aan die arbeidsmigranten vorig jaar. Misschien herinner je dat nog wel in Qatar toen rond dat WK voetbal. Hè, toen allemaal stadions moesten worden gebouwd. En die arbeidsmigranten onder de meest barre omstandigheden moesten werken, zwoegen, keihard werken. En velen zijn er omgekomen. Maar wie heeft er ooit zo geleden als Christus onder zijn werk? Je zult maar het verzoeningswerk op je schouders krijgen. Om dat te verrichten. De straf te dragen voor de zonde van de wereld. Gemeente, wees eens eerlijk, het is toch geen wonder dat die discipelen ontroerd worden in hun binnenste. En hopelijk herkennen wij daar ook iets van als we geconfronteerd worden met het verzoeningswerk van Christus. Dat we innerlijk iets van ontroering kennen, want het kruis van Golgotha ondermijnt ons immers zelf. Al onze eigen waan, al onze eigen dunk. Waar de prediking ons meeneemt naar het kruis van Christus, wordt ons alles uit handen geslagen. Gemeente, als we dan nog weer even teruggaan naar die discipelen. Ik snap heel goed dat ze in verwarring raken. Want wat was er in korte tijd veel gebeurd? Hier is het Johannes 14. Maar als we alleen maar drie hoofdstukken teruggaan. Johannes 11. Dan staat Jezus daar bij het graf van Lazarus. En als we maar één hoofdstuk teruggaan, dan is daar het laatste avondmaal. En daar wordt Judas ontmaskerd. Eén van hen, hè? Eén van de vriendengroep, die ze altijd vertrouwd hebben. Hij wordt ontmaskerd als verrader. En dan krijgt Petrus te horen dat hij zijn heiland zou verraden. Bovendien had de heiland gezegd dat hij nog maar een korte tijd bij hen zou zijn. En dat zij niet konden komen waar hij was. En geen wonder dat ze van streek waren. Dat ze ongerust werden. Dat ze ontredderd raakten. Gemeente, prachtig hoe pastoraal de Heer Jezus hier optreedt. Hun hart moet niet in beroering raken. Ze moeten er niet van streek van raken. Jezus wist zelf wat het was om ontroerd te raken. Ik noemde al even dat graf van Lazarus. Dan weent hij, dan huilt hij. En in hoofdstuk 12, daar staat, nu is mijn ziel ontroerd. En in hoofdstuk 13 lezen we dat zijn geest ontroerd werd. Gemeente, als medelijdende hoge priester kent hij onze ontroeringen, onze moeite en heeft hij er medelijden mee. Gemeente, ook nu hij hierboven is, heeft hij nog steeds medelijden met onze zwakheden, onze ontroeringen. Hoe we ook ontredderd zijn, in verwarring kunnen zijn. En dat kan ook als je nog jong bent. Hoe vaak lees je er niet over, over jongeren die het moeilijk hebben in onze tijd. Wat kan er veel aan de hand zijn? We leven ook in een verwarrende tijd. En wat zijn er heel veel mensen, ook heel veel jonge mensen al burn-out. Er wordt zoveel van hen gevraagd. En wat zien ook veel jongeren, maar ook anderen, het leven niet meer zitten. Ze zijn gewoon levensmoe. En wat is er een ontwrichting rond huwelijken en gezinnen en hoeveel leed schuilt er vaak niet achter prachtige voordeuren, terwijl je denkt het is daar allemaal zonneschijn daar achter die voordeur en soms is het een duistere nacht. Gemeente, wat een ontroering kan er zijn als je een verpletterende uitslag krijgt. Dat je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. En dan te weten, er is hierboven, aan de rechterhand van de Vader, een medelijdende hoge priester. Die niet een beetje medelijden heeft met onze zwakheden, maar behoorlijk. Veel. En hij heeft door zijn bloed een weg geopend, gebaand naar zijn genadetroon. Gods genadetroon, om met vrijmoedigheid toe te gaan naar hem en hem alles te vertellen. Er staat met vrijmoedigheid, dat betekent het recht om alles te vertellen, heel ons hart bij hem uit te storten. En gemeente, dan die laatste zin van vers 1, jullie geloven in God, geloven ook in mij. Natuurlijk. Geloofden de discipelen als rechtgeaarde Joden in God. En zeker onder de Joden zullen er ook geweest zijn die een historisch geloof hadden in God. Of een cultureel geloof. Natuurlijk zullen die er ook zeker geweest zijn zonder dat hun hart er niet echt in meekwam. Maar Joods zijn en geloven in God, dat hoorde toch gewoon bij elkaar. Dat was ook de hele culturele setting. Calvijn is er in zijn uitleg over deze tekst overigens wel heel radicaal in, als hij schrijft dat er van de 100 Joden nauwelijks één was die echt geloofde. Dat is wel heel radicaal. Maar de discipelen, ze geloofden onvoorwaardelijk in God. En daar parkeer ik Judas even, want die was in het vorige hoofdstuk al vertrokken. Ze geloofden in God. Jullie geloven in God. Maar, dan zegt de Heer Jezus, geloof ook in mij. Ja, maar ze geloven toch in hem. Ze hebben toch alles verlaten om hem te volgen. Maar de Heer Jezus wist dat hoe hun geloof in hem op de proef gesteld zou worden. Vooral als hij straks gevangen genomen zou worden en zou sterven en begraven worden. En daarom voegt hij er meteen ook bij, geloof ook in mij. Met andere woorden, blijf ook in mij geloven. Blijf standvastig, wat er ook tegenin komt. De gemeente, het antwoord dat de Heer Jezus geeft aan Filippus in vers 9, heeft hier alles mee te maken. Filippus die wil zo graag dat de Heer Jezus de Vader laat zien. En wat zegt Jezus dan? Ja, maar Filippus, als je nou mij gekend had, dan zou je toch de Vader ook gekend hebben. Want als je nou mij gezien hebt, dan heb je ook de Vader gezien. Ik en de Vader, wij zijn één. En in vers 10 en 11 zegt hij dat hij in de Vader is en dat de Vader in hem is en dat de een gewoon niet losverkrijgbaar is van de ander. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt, wonderlijk, dat Jezus hier het geloven in God scheidt van het geloof in hem. Hoe kun je die twee dingen nou ooit scheiden? Ja, wij zijn er zo aan gewend vanuit onze christelijke opvoeding, dat het geloven in God en het geloven in de Heer Jezus, ja, dat hoort gewoon bij elkaar. Dat is gewoon één. Maar voor de discipelen lag dat toch anders. Want zij waren natuurlijk ook gewoon Jood. En tot 3 jaar geleden hadden ze geloofd in God. Dat was hun geloof. En toen was Jezus gekomen. En die had verteld, ja, maar ik ben de Zoon van God. Ik ben de zaligmaker die beloofd is en volg mij. En toen waren ze ook in hem gaan geloven. Maar dat is pas iets van de laatste 3 jaar. En als hij dan straks weggaat? En als hij sterft, net als alle mensen? Blijven ze dan nog wel geloven dat hij ook echt God is? Als hij begraven wordt. Gemeente, het geloven in God en in Jezus. Het wordt hier eigenlijk een beetje losgekoppeld, lijkt het wel. Terwijl het ook bij elkaar hoort. Ja. Allebei de kanten zijn wezenlijk. Laten we het niet te veel losmaken van elkaar. Het geloof in God de Vader en het geloof in Christus. Het is één. Aan de andere kant gaat het ook niet helemaal in elkaar op. En dat is dan nog helemaal vertroostend ook. Want de Heer Jezus is de weg naar de Vader. Hij is de middelaar. Hij is de voorspreker bij de Vader. En de Rooms-Katholieken hebben Maria daartussen geschoven. He, die gaan er vanuit van God is zo heilig en Jezus is zo heilig. Ja, maar zomaar tot God naderen. Ja, maar dat is zo'n grote stap en wij zijn maar onheilig. Nou, dan bidden we tot Maria en Maria moet dat dan maar verder doorgeven. Nou, die plaats van Maria, die komt aan de Heer Jezus toe. Hij is de middelaar tussen God en ons. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En het zou ook zomaar kunnen, ja, dat voor u of jou, ja, God ook wel heel erg heilig voelt. Van ja, maar hoe kun je nou zomaar tot God naderen? Hoe bijzonder dat zijn zoon gegeven is, de zaligmaker, om via hem tot God te gaan. En hij roept ons toe, kom tot mij. En hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En hij handelt nooit met ons naar onze zonden. En als je nou nog nooit onvoorwaardelijk aan hem hebt overgegeven, waar wacht je dan nog op? Moet hij nog dichterbij komen? Moet hij nog dieper afdalen dan hij is afgedaald? Hij is afgedaald tot in de hel, hè? De Godverlatenheid. Dieper kon niet. Gemeente, in vers 2 geeft Jezus uitleg over waar hij heen gaat. Naar het huis van zijn vader. Waar hij, ja, voorheen al gewoond had. En waar hij thuis was geweest. Voordat de wereld er was, was hij bij de vader, was hij de vreugde van de vader. Maar toen heeft hij dat vaderhuis verlaten om te gaan werken op aarde. Slavenwerk. Maar het was tijdelijk. En nu is alles volbracht en kan hij met vreugde teruggaan. En als hij dan teruggaat, dan brengt hij het resultaat van zijn werk mee naar de vader. Zijn eigen bloed. En zo gaat hij als grote hoge priester het hemelse heiligdom binnen met zijn offerbloed. En het is het offerbloed van het geslachte offerlam. En het offerlam is het lam Gods zelf. Gemeente, reken dat de toorn van de vader over de zonde dan verandert in immense vreugde. Zijn kind weer thuis. Dat is hemelvaart. Voor God. Zijn kind weer thuis. En al het werk dat gedaan moest worden, is volbracht. Gemeente, reken dat er in de hemel op hem gewacht is. Zijn troon stond klaar. Maar toen ging er in de hemel wel iets veranderen. Voorheen was het vaderhuis voor de vader, de zoon, de heilige engelen. Maar na hemelvaart wordt het een huis voor velen. Bovendien verandert er nog wat. Openbaring 12. Eigenlijk had ik dat gedeelte ook nog graag gelezen, maar dan werd het wel heel erg veel. Maar Openbaring 12 gaat ook over Christus' hemelvaart. Want daar staat dat het kind van de vrouw werd weggerukt naar God en zijn troon. Hemelvaart. En wat staat er dan verder? Dat er dan in de hemel strijd ontstaat. En dat dan de draak en zijn engelen definitief uit de hemel worden geworpen. En dan denk je, hoe kan dat nou? De draak en zijn demonen, ja, die konden toch op de een of andere manier zomaar tot de hemelvaart van Christus binnenkomen in de hemel. Denk maar aan het boek Job. En als Jezus naar zijn hemelvaart terugkomt, dan is dat definitief voorbij. Satan en al de zijnen die worden neergeworpen op de aarde. Ze komen daar met een smak terecht. En hun plaats is in de hemel niet meer gevonden. Ze hebben daar nooit meer toegang. En gemeente, als we dan verder lezen in vers 2. Dan staat daar, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. En dan denk je, ja, veel woningen, hoe moet je dat voorstellen? Staan er huizen in de hemel? Ja, het is natuurlijk beeldtaal, hè? Misschien moet je het je zo voorstellen dat het een heel groot, beeldend dan, hè? Dat het een heel groot appartementencomplex is. Met allerlei vertrekken, allerlei woningen, verblijfplaatsen. En dan denk je misschien, dan is er natuurlijk een verblijfplaats voor de hervormde en voor de gereformeerde en de christelijk gereformeerde. En die nieuwe fusiekerk vrijgemaakt en Nederlands gereformeerde en een vertrek voor Rooms-Katholieke of Evangelische of zo. Wordt dat hier bedoeld? Echt niet. Alle kerkmuren zijn daar weg. Er is daar eenheid in Hem, volmaakte gemeenschap met God en volmaakte gemeenschap met elkaar als heiligen. Gemeente, de Heer Jezus gebruikt niet zomaar het woord woningen. Woningen zijn anders dan caravans. Woningen hebben iets van standvastigheid, bestendigheid, stabiliteit. De aartsvaders woonden in tenten. Zij waren gasten en vreemdelingen hier op aarde, maar hierboven is de vreemdelingschap vergeten en wij, zingt dat oude lied, wij zijn in het vaderland. Gemeente, die woningen zijn niet bedoeld om met te logeren. Het zijn geen asielzoekerscentra of opvanglocaties of zo. Nee, daar woon je permanent, blijvend, totdat Christus weerkomt en we een woning krijgen op zijn nieuwe aarde. Gemeente, Jezus zegt ook dat er veel woningen zullen zijn. Er is volop woonruimte bij God. Laten we niet al te karig zijn als het over het vaderhuis hierboven gaat. Op de lagere school, zo heette dat vroeger nog, leerde wij al daarboven juichten een grote schare van kinderen voor Gods troon, verlost van zonde en gevaar tot eer van 's vaders zoon. Gemeente, het zal een schare worden die niemand tellen kan. Overal vandaan. Of denk ik dan te ruim? Er staat immers ook dat de poort nauw is en de weg smal naar het leven leidt. En dat de weg en de poort die naar het verderf leidt, dat die wijd zijn en breed. En dat er weinigen zijn die de poort en de weg naar het leven zullen vinden. Dat staat er toch ook? Ja. En toch zullen er straks velen zijn die zalig worden. Er is bij de Heer Jezus geen plaatsgebrek. Er is geen woningnood. Er is geen asielcrisis waardoor je buiten moet slapen. Er zal geen woning leeg blijven. En onze roeping als voorgangers is u en jou te dwingen om in te gaan. Het is toch onze roeping om in de prediking de hoorders heen te drijven naar de Heer Jezus. Te zalig maken. Om bij Hem uit te komen. En zo heen te leven naar zijn toekomst. Gemeente, ik moet hier wel één kanttekening maken. Onze plaats moet wel besproken zijn. We kunnen niet zomaar binnensluipen zonder geldig toegangsbewijs. En voor het toegangsbewijs zijn we aangewezen op Jezus. En daarom gaat Hij heen. Om alles gereed te maken. Plaatsen voor zondaren als wij. Gemeente, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, was er voor Hem geen plaats bij God. En dan denk je, ja, maar hoe kan er dan ooit voor mij plaats zijn bij Hem? Als er voor zijn eigen kind, in het vaderhuis, bij de hemelse vader, geen plaats was aan het kruis. Hoe kan er hierboven dan voor mij ooit wel plaats zijn? Gemeente, Hij ging juist de Godverlatenheid in, om ons eeuwig met Hem te verbinden. Hij buitengeworpen. Om ons te kunnen binnendragen. Heden zul jij, en dat was een moordenaar, met mij in het paradijs zijn. Gemeente, de plaatskaarten staan op naam. Op onze naam? Op mijn naam? Nee. op zijn naam. Hij heeft ze betaald. En hij deelt ze uit. Het vaderhuis is voor kinderen van de vader. Jezus wil dat waar hij naartoe gaat ook degene zijn die de vader hem gegeven heeft. En zijn dat allemaal van die lievertjes? Nee. Opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Gemeente, het gaat erom dat we met Paulus mogen getuigen als onze aardse levenstent wordt afgebroken. Dat we dan een gebouw hebben bij God eeuwig in de hemelen. Ik zei al, het woord woning, ja, het is beeldtaal. We weten niet hoe we het ons precies allemaal moeten voorstellen. Maar het zal geweldig zijn. Daar zal geborgenheid zijn. Daar zal liefde zijn. Daar zal licht zijn. En daar zullen we God kennen en lief hebben zoals hij gekend en lief gehad kan worden volmaakt. Gemeente, daar is de hemelse vader. En daar is de oudste broeder Christus. En daar zijn op een gegeven moment al Gods kinderen waar we werkelijk thuis komen. Want wie heimwee hebben, komen ook thuis. Gemeente, laat dat blijde vooruitzicht ons maar veel voor ogen staan en moed doen houden. En gemeente, aan het eind van vers 2 en het begin van vers 3 lezen we dat Jezus zegt dat hij heen gaat. Ja, dat is helemaal feit. In de Bijbel, het viel mij deze keer weer extra op, wordt er eigenlijk over hemelvaart helemaal niet zoveel geschreven. Matthäus stopt zijn evangelie abrupt met de opdracht en de belofte van Jezus aan de discipelen. En Marcus besteedt er één vers aan. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. Lucas is er iets uitgebreider in. Die zegt dan ook dat hij eerst zijn discipelen nog tot Bethanië leidt. En dat hij zijn handen opheft en dat hij hen zegent. En terwijl hij hen zegent, dat hij dan van hen weggaat en wordt opgenomen in de hemel. En Johannes, die heeft het er alleen maar hier over. Nog voor zijn kruislijden, zijn dood. Zijn begrafenis. En ik weet het in het boek Handelingen. We hebben dat gelezen. In het eerste hoofdstuk gaat het er wat uitgebreider over. Jezus belooft daar dat zijn discipelen de kracht van de geest zullen ontvangen. En dat ze zijn getuigen zullen zijn. En dan wordt hij voor hun ogen opgenomen. En dan is daar die wolk. En dan zien ze hem ineens niet meer. Die onttrekt hem aan hun ogen. Gemeente, hij ging heen om alles in orde te maken. Jongens en meisjes, vroeger had je in het leger, had je de zogenaamde kwartiermakers. En voordat de troepen ergens heen gingen, dan gingen die kwartiermakers vooruit om alles eerst in orde te maken. En als dan alles in orde was gemaakt, dan kwamen de troepen. Nou, zo is Jezus ook vooruit gegaan. Om het vaderhuis gereed te maken, alles boven in orde te maken, opdat, ja, de zijnen daar kunnen binnenkomen en er op hen gerekend is en de plaatsen klaar zullen zijn. Maar, en ik vond dat ook een eye-opener, Augustinus, de kerkvader uit de tijd van de vroege kerk, die wees erop, ja, maar er is meer aan de hand. Als Jezus zegt dat hij plaatsen gaat bereiden, dan moeten we even doorlezen in Johannes 14. Want hij bereidt plaatsen hierboven voor, maar, zegt Augustinus, hij bereidt ook woning in je hart voor. Om je al hier toe te bereiden. Want, zegt hij, de Vader en de Zoon en de Geest, die komen dan ook bij jou inwonen, hier al op aarde. En dat haalt hij uit vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En dan staat er, en wij, zegt Jezus, wij, Vader, Zoon en Heilige Geest, zullen woning bij hem maken, bij hem inwonen. Dat is al een voorsmaak van datgene wat wacht. Gemeente, maar die woningen, zijn die voor iedereen bedoeld? Er staat heel duidelijk, ik ga heen om voor u plaats te bereiden. En ik zal u tot mij nemen. Dat is heel persoonlijk. Denk aan die gelijkenis van die 10 meisjes. 10 waren wijs, of 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Terwijl ze allemaal dachten, we gaan naar de bruiloft. Weet je, toen Jezus naar de hemel was gevaren, toen zagen de discipelen ineens 2 mannen in witte kleding. Die zeiden dat hij op dezelfde manier zou terugkomen als ze hem hadden zien heen gaan. Denk ook aan vers 3. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u bereid heb, dan kom ik weder. En natuurlijk doelt hij hier op zijn wederkomst om de zijne dan tot zich te nemen. Maar er is hier meer aan de hand. Want hij staat hier nog voor zijn sterven, voor zijn begrafenis, voor zijn opstanding. Dat betekent als hij zegt dat hij terugkomt, dat hij ook doelt op zijn terugkomst uit het graf, uit de dood. Op de derde dag zal hij terugkomen. En als hij hier zegt dat hij terugkomt, hier in Johannes 14, voordat hij gaat sterven, dan doelt hij ook op Pinksteren. Denk maar aan vers 18. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weer naar u toe. Met de andere trooster, de geest der waarheid. En weet u wanneer die eigenlijk ook naar ons toe komt? In het uur van onze dood. Als we met hem mochten leven en in hem hebben geloofd, hem hebben lief gehad, dan zal die tot ons komen om ons op te nemen in zijn heerlijkheid. Zondag 22. Onze ziel staat daar, zal meteen na het leven met Christus haar hoofd worden opgenomen. Maar gemeente, zoals ik al zei, slaat het terugkomen van Jezus vooral op zijn wederkomst. Hij belooft dat als hij heen gegaan zal zijn en alles gereed gemaakt heeft, dat hij zal terugkomen en dan zal ik u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En dat zegt hij over de discipelen heen. Tot al zijn kinderen. Wat een troost. Hij komt terug en zal al de zijn tot zich nemen, om te zijn waar hij is, want dat is het allerrijkste. Gemeente, op de dag van zijn wederkomst zullen de graven open gaan, zullen de doden opstaan en zullen al de zijnen eeuwig met hem zijn. Paulus noemt het ontbonden zijn en met Christus zijn. Hij noemt het in één adem. Verlangen we wel eens naar? Ik moest denken, jongens en meisjes, aan De Duitse Lutherse predikant Blumhardt, die ooit in zijn schuur paard en wagen altijd gespannen had staan. Hij wisselde die paarden wel af, maar dag en nacht stond zijn rijwagen klaar met 2 paarden ervoor. En dan vroegen mensen, ja maar, waarom? Wel, zei hij, als Christus terugkomt, dan kan ik hem zo snel mogelijk tegemoet rijden. Wel, hij verwachtte in ieder geval met verlangen de wederkomst van Christus. Om bij hem te zijn. Want wat is er beter dan bij hem te zijn? In een huwelijk verlang je als man en vrouw toch ook om veel bij elkaar te zijn. Maar wat is er heerlijker dan nabij hem te zijn. Ja, zegt de dichter, het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Amen. We gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we bidden voor de evangelisatieactie aanstaande zaterdag tijdens de Haastrechtse jaarmarkt. We willen bidden voor de kinderen die de zondagschool verlaten. Louise de Bie en Daniel Voorwinde. En natuurlijk ook voor de leiding van de zondagschool. We willen bidden voor de jongeren die met hun begeleiding op kamp gaan deze twee dagen. En na de dienst kunnen ze worden uitgezwaaid. En we willen bidden voor Dirk-Jan Budding, die tot met pijn bij zijn maag. Laten we danken en bidden. Heer, wat een blij vooruitzicht. Doe ons erin delen. Mag dat ons verlangen zijn. Mogen we daar naar heen zien. Uw toekomst die komt om bij u te zijn. Altijd bij u te zijn, daar waar u bent en daar waar het goed is, waar de eeuwige zaligheid genoten zal worden volmaakt. Heer, wij danken u dat u bent heen gegaan om hierboven voorbidder te zijn. Heer, wat rijk dat u die toegang hebt geopend naar het Vaderhuis en dat u niet onverrichter zaken bent teruggekeerd. Heere, doe het ons weten dat onze plaatsen hier bereid zijn. Heb dank dat er veel woningen zijn hierboven. Wat een troost. En wat een troost ook te weten dat Satan daar niet meer is. En dat aan het eind der tijden Satan en al de zijnen definitief zullen geworpen worden in de poel van vuur en zilver. Heere, wij bidden, mag het hemelvaartsevangelie meegenomen worden in onze harten, meegedragen, en doe ons eruit leven. Zo mogen we bidden voor de gemeente in alle verbanden, ouderen, jongeren. Heer, wij danken u vandaag ook in het bijzonder voor het jongerenwerk dat er mag zijn. Ook voor het werk van de zondagschool. We bidden in het bijzonder vanmorgen voor Louise en Daniel die beide de zondagschool gaan verlaten. Wij danken u vooral het onderwijs dat ontvangen mocht worden. Gedenk hen in hun jonge leven. Ook op school, ook als er vervolgonderwijs komt, doe hen u zoeken, u kennen, u liefhebben, u dienen. Heren, en mogen zo de gezinnen waar ze toe behoren ook gezinnen zijn waar u gediend wordt. En waar het hun ook voorgehouden wordt en voorgeleefd wordt. Heren, zo danken we voor de leiding die keer op keer er weer voor mocht gaan. Zegen ook al dat werk voor hun eigen hart. Heren, zo danken we dat er ook weer zoveel jongeren 2 dagen op kamp gaan. Wij bidden voor hen en voor de leiding. Geef dat ze gezegende dagen hebben met ook een stuk geestelijke toerusting. Maar geef ook dat het onderlinge band mag verstevigen. Heer, hoe goed om als jongeren dat zo ook samen te hebben. Uw naam zij je voor gedankt. Wilt u hen bewaren, alles wel maken en ook weer veilig terugbrengen. Heer, zo danken we voor het evangelisatiewerk dat ook vanuit deze gemeente mocht worden opgezet. Zegen ook de evangelisatieactie aanstaande zaterdag hier in deze plaats. Ook in deze plaats zijn er nog zoveel die u niet kennen. Heer, geef dat degenen die hieraan meewerken vrijmoedigheid mogen krijgen om zo ook iets goeds over u door te mogen geven. Heer, zo bidden we voor alle evangelisatie- en zendingswerk in het eigen land en wereldwijd. Wij bidden ook voor de vervolgde kerk, ondersteun haar. En zo denken we ook aan degenen die zich voorbereiden op het ambt van voorganger, van predikant. Heere, zegen ook die studies. Zo bidden we voor de zieken. U kent ze. Bid ook voor Dirk Jan, die in zijn nog betrekkelijk jonge leven al zoveel heeft meegemaakt. Heere, verzacht de pijn. En geef ook dat het niet iets ernstigs is. Gedenk ook Jolanda en de kinderen, ook te midden van alle zorgen die er ook daar zo vaak zijn. Heer, wij bidden ook voor de chronisch zieken. U kent ze, ook waar de weg soms diep en donker is. Wij bidden voor degenen die zo tobben met gezondheidsklachten en ook de gebreken van de oude dag. Geef dat het licht mag zijn in de avond van het leven. Heer, zo bidden we ook voor mantelzorgers. Geef keer op keer geduld en liefde en kracht om het ook allemaal te mogen en te kunnen doen. Zo dragen we ook de nood van de wereld aan u op. Als we denken aan die vreselijke hongersnood in Somalië. Als we denken aan de oorlog in Oekraïne en Soedan. O God, ontfermt u zich ook over degene die geliefden zijn kwijtgeraakt op het slagveld. Wij danken u dat u een medelijdende hoge priester bent, die medelijden hebt ook met onze zwakheden en met ons verdriet. Heer, wij bidden u, geef dat er in deze bedeling al iets mag gaan gloren van het omsmeden van de zwaarden tot spaden en van de spiezen tot sikkels tot landbouwgereedschap, dat heersers gaan lijken op u, de vredevorst. Heren, zo bidden we voor Israël en de volkeren, ontfermt u zich over een ieder en breidt uw koninkrijk uit. Heb dank voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Doe ons uw woord meedragen. Wij verwachten het van u. Tot wie zouden we anders moeten heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ja, u bent de zaligheid zelf. Wij danken en loven uw naam daarvoor. Hoor zo ons gebed om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Je weet, ons slotlied is Psalm 68, vers 9 en vers 10. gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God. En draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zo, we zijn er klaar voor. Mag ik dan vragen of Louise en Daniel naar voren komen? Zo, jullie gaan vandaag afscheid nemen. Jullie zouden eerst voor ons een mooi gedicht voordragen. Hè? Daar wilden jullie mee beginnen. Louise, wil jij dat... Dankjewel. Je hebt ook nog een mooie.
Ja. De school is klaar. Ik ben blij. Meester Juffen, ik neem dankbaar afscheid. In een wereld vol verwarring, of wat waar is of niet. Met nieuws, leugens en bedrog en hopeloos verdriet. Mocht ik les ontvangen in de waarheid, wat een voorrecht is dat. Wat een zegen en een wonder in mijn geboren gastenschap. Zo wil ik mij mee dat wil, want ik zal blijven in het licht, God mijn ogen op Jezus gericht. Die tegensleept door donkerheid, te groeien in de wijsheid, te wandelen in de waarheid. En leven we God in zijn heerlijkheid, we leven op weg naar de eeuwigheid.
Dank jullie wel. Ga maar heel even daar voor staan. De mooie gedichten hebben jullie gemaakt. Ik vond het ook wel bijzonder als je op zondagschool, heb je natuurlijk naast dat je de Bijbelverhalen hebt gehoord. Heb je ook, ging je ook elke week wat maken. Nou, wat is er nou mooier als op deze manier afscheid nemen van de zondagschool met een zelfgemaakt gedicht. Twee dingen vielen mij sowieso op in het gedicht en die moeten jullie ook even vasthouden. Die komen straks nog terug. Ik hoorde jullie allebei over groeien. Groeien in het geloof noemde jij het. En groeien in wijsheid, zei jij, Daniel. En bij jou hoorde ik ook licht en op Jezus gericht zijn. Die moet je even vasthouden, daar gaan we het straks nog over hebben. Het is wel bijzonder dat we eigenlijk allebei wat voorbereid hadden. En dat we eigenlijk een beetje hetzelfde voorbereid hebben. Jullie zondagsschoolperiode zit er nu op. Jullie hebben al afscheid genomen tijdens de zondagsschool. Het is een goede gewoonte dat we dat ook nog op Hemelvaartsdag doen in de kerk. Dan mag je voor in de kerk even staan. Dan kan de gemeente ook zien... dat jullie van de zondagsschool afgaan. Het is sowieso een hele periode van verandering. Lagere school is nu voorbij. Na de zomer gaan jullie naar de middelbare school. Mag je naar catechisatie, naar de club. Zometeen kun je ook zien, dan gaan andere jongeren uitgezwaaid worden naar de club. Nou, volgend jaar kan je erbij zijn. Hè? Hoe leuk is dat? Ondanks al die veranderingen hè, en ook leuke nieuwe dingen die jullie krijgen... is toch wel één ding wat hetzelfde blijft. Hè? De Heere God van de zondagsschool is dezelfde Heere God die ook jullie zal begeleiden als je naar de middelbare school gaat, als je naar de catechisatie gaat. Ik ga jullie straks een Bijbel geven. Alleen ik heb nog iets bij me. Kunnen jullie zien wat dat is? Zonnebloemzaadjes, heel goed. Zonnebloempitten. Een zonnebloem. Ik weet niet of je wel eens een zonnebloem hebt gezien, maar wat is er nou zo mooi aan een zonnebloem? Eigenlijk, als die gegroeid is, keert die steeds zijn bloem naar de zon toe. En 's avonds, dan gaat hij slapen, dan laat hij zijn kopje ook een beetje hangen. Maar 's morgens begint hij weer overnieuw. Weer dat gezicht naar die zon toe en weer draaien de hele dag. Het duurt natuurlijk nog wel een poosje. Als je die zaadje in de grond stopt, is het niet gelijk een zonnebloem. Dan moet je er eerst goed voor zorgen, een beetje water geven, misschien ook een beetje voeding geven. En op een gegeven moment gaan ze groeien. Aan het begin zijn ze nog heel teer. Stokje ernaast, dan moet je er goed voor zorgen. Dat zijn dingen. Ik wil dat jullie geven, omdat ik ook... Het belangrijkste wat ik natuurlijk ga geven is de Bijbel. Maar ik wil jullie ook een boodschap meegeven door die zonnebloemzaadjes. Zodat als jullie die zonnebloempitten dan in de grond gaan stoppen. En je gaat er misschien even voor zorgen dat je er ook naartoe gaat. En dat je dan misschien wel even denkt aan het liedje. Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. He, dat je net als die zonnebloem ook mag groeien. En dan denk je misschien wel als je terug bent... Ik ga even een stukje lezen in de Bijbel, want dan mag je zelf ook groeien. Groeien in geloof, groeien in wijsheid. En tegelijkertijd, als die zonnebloem dan eenmaal groot geworden is... Ja, als je er dan naartoe gaat, dan zul je zien dat hij zijn gezicht, zijn bloem gericht houdt op de Heer Jezus. Ja, en ik hoef het eigenlijk zelf niet meer te zeggen, Daniel, want je zei het in je gedicht al. Hè, dat licht, hè, dat we op Jezus gericht mogen zijn. En dan mag je misschien, als je bij die zonnebloem bent, ook even terugdenken aan vanmorgen. Dat je dan denkt, Heere God, wilt u mij alsjeblieft helpen dat ik ook gericht mag zijn. Net als die zonnebloem, met mijn gezicht naar u toe. Want u bent toch die grote zon, u bent dat grote licht. Dat wil ik jullie meegeven. Dus ik ga jullie deze Bijbel overhandigen. Jullie hebben hem zelf uitgekozen. Jij hebt een mooi zakbijbeltje gekozen. Voor jou hebben we een statenvertaling met uitleg. En ik heb voor jullie ook een tekst. Voor jou, Louise, geef ik je deze Bijbel. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. We hebben vanmorgen er ook nog over gehad, hè? Heeft de dominee nog over gepreekt. Alsjeblieft. En voor jou, Daniel... Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Mag ik die aan je geven? Moet ik natuurlijk één ding niet vergeten, want jij zei het in je gedicht ook al. Hè, blij en dankbaar dat je naar de zondagsschool toe kan. Dat zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder alle juffen en meesters die daar ook dit jaar weer zoveel energie in gestopt hebben. En ik weet hoe druk jullie het hebben met alles en nog wat. Maar en ik weet zeker dat ik namens het hele bestuur spreek. We zijn heel dankbaar. Dat jullie die moeite nemen om ook iedere week weer die lessen te verzorgen. Om die energie er ook weer in te stoppen. En op die manier ook onze jeugd de eerste stappen ook mee te geven op de weg naar het geloof. Voor Louise en Daniel hoeft het voor de zondagsschool niet meer. Maar ik hoop echt dat jullie volgend jaar ook weer er willen zijn. Voor de rest van de kinderen die dan natuurlijk nog op de zondagsschool zijn. Nu hebben we nog... Wil de dominee nog iets tegen jullie zeggen? Want jullie mogen naar catechisatie. Dan wil jullie, dominee, jullie nog even welkom heten.
Louise en Daniel. Heel verrassend vond ik in een van de gedichten die jullie lieten horen, catechisatie ook al te horen. En jullie hebben nu de basis gehad op de zondagsschool, maar dat is nog maar basis. Hè? Als je de basisschool gehad hebt, dan verwacht er ook nog weer een vervolgschool. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, catechisatie is een soort vervolgschool op de zondagsschool, hè, waar we... Ook bezig zijn met meer kennis en te groeien. Ook te zoeken in de Bijbel, antwoorden te zoeken met elkaar. Vanmorgen las ik een heel mooi oud verhaal. Een Joods verhaal. En het ging over een jongen, hij heette Jehiel, een Joodse jongen. En hij was met zijn vriendje was hij aan verstoppertje spelen. En in dat grote Joodse huis, in die grote kamer, was voldoende gelegenheid om je te verstoppen. En toen Jehiel aan de beurt was, toen had hij het heel goed door. Weet je, hij had het al gezien onder het bureau. Dat zou een heel mooi plekje zijn. En zijn vriendje ging in de gang tellen en op een gegeven moment, wie niet weg is, wordt gezien. Ik kom. En Jehiel die dacht, het duurt heel lang voor hij mij vindt, want ik zit zo goed weggestopt. En hij wachtte en hij wachtte en de 5 minuten gingen voorbij, 10 minuten gingen voorbij, kwartier, half uur. En nog had hij zijn vriendje nog steeds niet gevonden, maar hij hoorde zijn vriendje ook helemaal niet. En toen keek hij voorzichtig, hier ben ik, riep hij, maar zijn vriendje was er niet. En raar. En toen ging hij op de gang kijken. Hier ben ik. Was zijn vriendje ook niet. En toen ging hij buiten kijken. En op de weg zag hij zijn vriendje. Die was intussen aan het spelen met andere vriendjes. En toen begon hij zomaar heel hard te huilen. Ik heb me verstopt. En er wordt helemaal niet naar mij gezocht. En zijn opa, die ook, opa Baruch woonde ook in het huis. En opa Baruch, die zei, jongen, kom maar bij mij op schoot. En die ging hem troosten en die zei, weet je, zo is nou ook met God. God die verstopt zich wel eens met de bedoeling dat wij hem gaan zoeken. En dat we bezig zijn met het woord. Hè, en dat we in dat woord gaan studeren en daarover horen. Om God maar te vinden en hem lief te hebben. Maar zij openbaar ook wat doen heel veel mensen die zoeken helemaal niet naar hem. En dat wens ik jullie ook toe. Veel dat zoeken, dat graven in de Bijbel. En dat hopen we samen op de catechisatie ook zeker te doen. Ook met heel veel andere jongeren. En jullie zijn na de vakantie alweer, als catechisatie begint, heel hartelijk welkom op de dinsdagavond om 6:45. God zegene jullie. En wij zingen gemeente hen staande toe. Psalm 121 en dan niet het eerste vers, maar het vierde vers. Psalm 121, vers 4.